Amsterdam FM presenteert Kunst is lang.
Even een dienstmededeling voordat we beginnen. Degene die 2 weken geleden de aflevering met Ingrid Rollema hebben geluisterd, die weten wat ik ga zeggen. Want dit gesprek, wat je straks gaat horen, is op dezelfde dag opgenomen. En dus is er dezelfde technische fout opgetreden. De audio van mijn spoor is niet opgenomen. De audio van mijn gast wel, daar hoor je heel vaag mijn vragen in. Wat voor mij handig is, want ik heb ze daarom opnieuw kunnen inspreken. Zo hoor jij dus hoe het gesprek echt is verlopen, maar dan in een net iets anders gemonteerde versie. Oké, door met de aflevering. Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering in een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt door verschillende musea, door Kunstcentrum Stroom en onze partner voor de kunst, maar gelukkig ook door donaties van jullie. Dank aan alle luisteraars die via de website van Mr. Motley hebben bijgedragen. Dat vinden we heel fijn, want dat stelt ons in staat om nieuwe afleveringen te maken. Vandaag ben ik in Den Haag bij Marleen Slewitz. Ze heeft een bijzondere interesse voor ruimtes die nondescript zijn. Denk aan de verlaten hallen op vliegvelden, lange onbemenste gangen van hotels en leegstaande kantoren. Als ze aan de slag kan in dit soort ruimtes, stript ze die totdat hun structuren volledig bloot liggen. Kabels, pijpen, balken, het skelet van de ruimte. Vervolgens bouwt ze er weer een laag overheen met objecten die in de omgeving voorhanden zijn. Bijvoorbeeld papieren zakdoekjes, resten laminaat, TL-balken, maar ook fotobehang, waarmee ze de ruimte optisch kan veranderen. Het resultaat van deze nieuwe visuele identiteit wordt door Marleen gefotografeerd. En zo ontstaat er een wonderlijke foto. De ruimte is ergens nog herkenbaar, maar is ook tot een abstracte compositie verworden. Door bijvoorbeeld banen geel behang, geverfde camouflagevlekken in frisse kleuren en heel veel TL-balken die kriskras door de ruimte zijn geplaatst. Behalve het omtoveren van bestaande ruimtes tot dit soort half abstracte decors, maakt ze de laatste jaren ook losstaande sculpturale objecten. Bijvoorbeeld een bos TL-balken of 2 rechthoekige stukken van een bakstenen muur die weer tegen een witte muur aanleunen, met achter hen op die muur contouren in rode graffiti, zodat het lijkt alsof ze een zacht rood licht uitstralen. Marleen, fijn dat je me ontvangt.
Ja, welkom.
Voor iemand die van verlaten en onpersoonlijke ruimtes houdt, moet de coronacrisis wel een zegen zijn. Lijkt mij toch dat er heel veel plekken nu leeg staan, failliete bedrijven.
Volgens mij valt dat wel mee. Volgens mij is er op dit moment niet zo heel veel leegstand. Juist toen ik hiermee begon, was het echt in het begin van de financiële crisis. En toen was het echt van, nou, wat wil je? Kies maar. We hebben hier nog iets van 16 verdiepingen. Hier nog iets van 12 verdiepingen. En hier is de sleutel.
Is het zo ook begonnen?
Ja, zo is het ook begonnen. Ja, dat ik eigenlijk oorspronkelijk werkte ik en ben ik ook opgeleid als fotograaf. En fotografeerde ik ruimtes, plekken al een tijd. En ik wou daar meer mee. Die plekken hadden altijd al een soort surrealistisch, decorachtig karakter. Maar ik wou dat uitvergroten. En ik wou eigenlijk altijd al dan ingrepen doen op die plekken waar ik fotografeerde. Maar dat was zo lastig, omdat het meer vaak ook openbare plekken waren.
Zoals? Geef eens een paar voorbeelden.
Nou, vliegvelden, hotels, universiteiten, ziekenhuizen. Ja, dat vond ik dan is al best wel spannend om daar zonder toestemming te fotograferen. Laat staan om daar dan nog even iets in te gaan maken. Dus dat lukte nooit. Dus
dat deed je altijd zonder toestemming?
Ja.
Was het te veel gedoe om toestemming te vragen?
Ja, maar dat was niet te doen. Want ik denk dat ik ongeveer 10 gebouwen bekeek voordat ik een plek vond waarin voor mij alles samenkwam. Qua een vervreemdend plafond, een rare hoek, een kleur. Iets waardoor je dacht, wat is dit voor plek? Die zijn er natuurlijk heel veel, maar echt één zo'n plek waar er dan op dat moment alles samenkwam, dat was gewoon zoeken, 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 zoeken. En als ik dan ook nog eerst overal toestemming moest gaan vragen, dan
Dat is geen doen.
Nee, dat is geen doen. Nee.
En inderdaad, wat moet zo'n nondescripte plek hebben?
Ja, juist iets heel universeels. Iets waardoor je kan denken, waardoor ik begon eigenlijk met het zoeken toe naar plekken van, dit kan altijd en overal zijn. Overal op de wereld, elk moment van de dag. Eigenlijk een soort antifoto. Je kent het, de decisive moment. Nou, dit was precies het tegenovergestelde. Dit kon altijd en overal op de wereld zijn en dat deed er ook niet toe. Daar zocht ik heel erg naar en ik was ook op zoek naar vervreemdende elementen, waardoor je niet helemaal begreep hoe die ruimte in elkaar zit. Dus bijvoorbeeld de schaal van zo'n plek. Dus je zag nooit deuren of meubels, dat soort elementen.
En waar beland je dan inderdaad? Zijn dat plekken die ontworpen zijn? Of zijn dat hoeken die een architect even over het hoofd heeft gezien?
Nee, ze zijn wel ontworpen ooit, ja. Maar ze zijn ook zo ontworpen vaak dat ze heel snel weer veranderd kunnen worden. Dus met materialen die best wel tijdelijk zijn. Dus gipsplaten, muren, systeemplafonds, tapijttegels. Waardoor je denk ik ook geen verbinding maakt met zo'n plek. Ja.
En dat is dus de bedoeling ook van die architect. Die moet er ook niet lang willen zijn.
Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar dat is wel wat de uitstraling is.
Wat het schreeuwt. Wees hier niet te lang.
Ja.
En waarom vind je dat fascinerende plekken eigenlijk?
Ja, dat heeft met een soort gevoel heeft dat te maken dat ik me altijd heel raar voel op dat soort plekken. Alsof ik een soort onderdeel ben van een decor en eigenlijk een beetje los sta van de werkelijkheid. Misschien wel alsof je een soort kunstwerk bent in een decorstuk. Die spanning van je niet kunnen verhouden tot zo'n ruimte, dat heeft me altijd wel heel erg gefascineerd. En later ben ik ook heel erg gaan onderzoeken, hoe komt dat nou? Komt dat ook echt door die materialen die zo'n tijdelijkheid hebben, waar eigenlijk helemaal geen geschiedenis in sluipt?
En is dat zo? Is dat je conclusie?
Ja, dat is wel een beetje de conclusie, ja. En het moet iets pretenderen te zijn. Zoals, ik ben 10 jaar geleden helemaal in die materialen gedoken. Bijvoorbeeld. Nou, die systeemplafonds hebben altijd een soort raar motiefje, waardoor het dan weer op marmer soms lijkt of dat soort dingen.
Ja.
Dus het refereert dan altijd weer naar iets anders.
Maar dan op een heel goedkope, efficiënte, nondescripte manier.
Ja, die overal ter wereld hetzelfde is.
En elk ontwerp lokt natuurlijk een bepaald gebruik uit. Wordt hier op een bepaald gedrag aangestuurd?
Nee, ik denk dat het gewoon puur praktisch is. Je gooit zo'n plafond open, dan kan je daar weer een kabel onder leggen. Het bedrijf verandert qua systeem of qua structuur. En dan kan je heel makkelijk alles weer aanpassen.
En als je in zo'n ruimte aan de slag kan, dan strip je die en dan bouw je er weer elementen overheen. Hè? Vaak dingen die zijn gevonden in de omgeving.
Ja, dat was eigenlijk een stap later. Dus ik ben echt begonnen met puur fotograferen. En toen, op een gegeven moment ben ik in een... dacht ik, nu ga ik echt die stap wagen. En ga ik, hoe zou je dat zeggen? Achter mijn camera vandaan. Maar is gewoon een lange tijd op zo'n plek zitten. Dus toen heb ik zo'n anti-kraak kantoorgebouw gehuurd voor een appel en een ei. Heb ik mezelf een half jaar de tijd gegeven om wel echt met die ruimte iets te doen. Dus eerst heel voorzichtig door het helemaal wit te schilderen en daar weer een nieuwe ruimte met tape in te maken. En gaandeweg eigenlijk steeds extremer, steeds grotere ingrepen, hele muren gestript, doorboord, ruimtes omgedraaid. Plafonds eruit gehaald, die weer omgekeerd, daar dingen van gebouwd. Dus het was een hele fijne tijd eigenlijk, omdat ik ben opgeleid als fotograaf, had ik mezelf even de tijd gegeven. Ik ga gewoon spelen en ik ga gewoon kijken wat het wordt. Het hoeft ook helemaal niks uit te komen. En dat was wel prettig.
En waar was je dan naar op zoek? Als je zegt, plafonds opkeren, muren doorboren, ging je op een bepaalde systematische manier te werk?
Nee, het was dus totaal niet systematisch. Het was echt de ene dag kon ik een systeemplafond in 3000 blokjes snijden en kijken wat gebeurt er als ik dit opstapel. Ik had totaal geen einddoel voor ogen.
En in het geval van het omkeren van een plafond, dan zie je op een gegeven moment iets waardoor je denkt, dit bevalt me wel.
Ja, en dan ga je daarop verder. En soms, meestal werkt het niet en dan gooi je het weer weg.
En wat beviel je aan die ingreep, het omkeren van een plafond?
Nou, gewoon die hele manier van werken. Ik merkte, paste veel meer bij mij. Dat onderzoekende, dat door middel van uitproberen, kijken. Een veel intuïtievere manier van werken. Dat je iets doet en vervolgens kijkt, werkt dit? Waarom werkt dit? Er zit hier iets in. Nou, en dan bouw je weer verder of je verandert het weer. Nou, een soort puzzel die in elkaar valt.
En dat omdraaien van het plafond, waarom werkte dat?
Ja, dat werd een soort hele rare collage van allerlei platen die op een soort steen leken. Aan de achterkant zijn die systeemplafonds, dus ja, een soort grijzig steen waar ook dan weer een rare code is ingegraveerd. Dus je kreeg een heel vervreemdend beeld waar je had helemaal geen idee naar wat voor materiaal je aan het kijken was nog.
Er is één installatie waarin je helemaal los bent gegaan met papieren zakdoekjes die je altijd op de wc ziet hangen. Omschrijf eens, wat zien we daar?
Dat was toen ik in zo'n heel groot pand zat van 16 verdiepingen. En er waren op alle toiletten waren die doekjes blijven hangen waar je, als je naar het toilet gaat, die je uit zo'n apparaat trekt. Dat dan weer het volgende doekje tevoorschijn komt. Dus die had ik allemaal verzameld en op de muren geniet. En op het plafond en op de vloer. En vervolgens weer groen geschilderd. Dus dan...
Als een soort vacht, een soort mos.
Ja.
En wanneer denk je dan, dit is klaar, dit is wat deze ruimte nodig heeft?
Ja, dat is wel het handige aan fotografie. Ik fotografeer heel veel van die stappen. En dan dacht ik al, ja, nu is het goed. Het begon met allemaal vlekken groen. Nou, het zag er allemaal niet uit. Nou, dan ga je weer verder, ga je het meer weer veranderen. En op het laatst ga je soms ook nog verder. En dan denk je, nee dit was echt...
Een stap te ver.
Ja. Ja. Maar goed, dan heb je het. Dan is het niet verloren. Dus dat is wel prettig.
En waar moet zoiets dan aan voldoen? Als je dit voorbeeld neemt, wanneer dacht je toen, ja, dit werkt, dit is af, dit is klaar?
Ja, dat vind ik moeilijk. Er moet een soort van herkenbaarheid in zitten. Nog een referentie naar dat soort plekken. En het moet ook... Ja, ik zoek altijd wel naar een soort spanning tussen die vervreemding, maar ook tussen... toch een soort aantrekking. Zo van, je wilt wel er naar kijken, maar het is ook heel lelijk, maar ook wel weer interessant en mooi. En een soort, en waar kijk ik nou naar? Hoe groot is dit? Dus er zitten allerlei spanningslagen in, als het goed is, waardoor je op zoek gaat naar een soort aanwijzingen. Waar je toch niet uitkomt, maar...
Ja, want wat dat betreft worden we redelijk doolhof ingestuurd.
Ja, het is wel, moet ik zeggen, dat... ik noem mijn foto's dan ook fotowerken, omdat het formaat waarin ik het presenteer bijvoorbeeld is heel belangrijk. Ik werk met een 8x10-inch camera. Er zitten heel veel hele kleine details in, waardoor je eigenlijk aanwijzingen krijgt en ziet hoe dingen in elkaar zitten of... Toch niet. Dus iedereen denkt dat een foto is een foto. En dat kan je ook op je beeldscherm bekijken. Maar dat vind ik bij mij in mijn geval niet zo heel goed werken.
En op welke grootte druk je die dan af?
Ja, dat verschilt heel erg. Dat bepaalt het beeld ook zelf. Sommige werken hebben meer iets schetsmatigs. En die kunnen dan heel klein zijn. En andere heel monumentaal. En die zijn dan, het grootste is denk ik 2,5 meter.
En het moet ook een soort zoekpuzzel zijn. Je moet in dat beeld kunnen dwalen.
Ja. Ja, en dat formaat van die foto, dat kan dat versterken. Door echt een venster echt een ruimte te hebben waar je als het ware in kan. Maar...
En de materialen die je dan vindt zo ergens in de omgeving, is het belangrijk dat die ook uit die omgeving komen?
Daar begin ik wel mee, maar ik ben er niet zo rigide dat per se moet. Ik gebruik ook verf die ik gewoon koop om dingen aan te passen. Dus het is niet zwaar conceptueel dat alles per se van die plek moet komen.
En op een gegeven moment sluipen er ook fotoprints in. Foto's die op behang zijn afgedrukt en die dan weer in de installatie belanden.
Ja, daar ben ik eigenlijk een paar jaar geleden mee begonnen. Ik denk dat ik 3 jaar geleden heb ik voor het eerst een site-specific installatie gemaakt bij een expositieplek. In Delft, 38cc. En daar werd ik gevraagd om een ruimte helemaal aan te passen. En dat die ruimte dus ook echt daadwerkelijk te zien was. Normaal bouwde ik die ruimtes, fotografeerde ik het en dan was het weer weg. En nu heb ik dus een Echt een ruimte gebouwd die je als bezoeker kon betreden. Dus dat is best wel een andere manier van werken voor mij. Omdat je met de fotografie ook heel goed kan liegen. En door een bepaalde hoek te nemen ook een bepaalde uitkadering kan je ook een heel andere werkelijkheid scheppen.
Oh ja.
En hier, die eerste ruimte, dat ben ik sindsdien vaker gaan doen. Heb ik eigenlijk één element genomen uit zo'n plek wat mij heel erg opviel. Wat voor mij karakteristiek was. En dat was in dat geval een heel raar patroon van TL-buizen dat op het plafond aan elkaar was geknoopt. En dat heb ik helemaal gefotografeerd. En vervolgens heb ik de prints van die TL-buizen weer door de hele ruimte door laten lopen. Als experiment. En daar werd ik heel blij van. Want ik vond het gewoon, het werkt al heel goed, omdat je, normaal heb je toch een soort afstand met fotografie, dat je naar een foto kijkt vanuit een kader, een venster, kijk je naar een ruimte, in mijn geval een ruimte. En nu was het eigenlijk alsof je in een soort driedimensionale foto kon stappen. En dat maakte het heel, heel leuk en dat gaf ook weer heel veel nieuwe inzichten en openingen in mijn eigen manier van werken, door juist die ruimte weer opnieuw te fotograferen, toen die klaar was, dan heb je dus de prints van iets en de daadwerkelijke objecten, die TL-buizen. En door dat dan weer door elkaar te zien, ontstaat er helemaal een vervreemding.
En wil je dan hetzelfde effect hebben als je met die foto's wilt hebben? Die desoriëntatie van, wat is dit eigenlijk voor plek? Want dat lijkt me veel moeilijker in het echt. Dan bouw je eigenlijk een soort van decor waar je doorheen kunt lopen.
Ja, dat is zeker moeilijker, maar het heeft dan weer andere kwaliteiten. Dus daarom ben ik toen ook begonnen met die prints. Dat had ik daarvoor nog nooit gedaan.
Ineens heb je te maken met een 3D-wereld waar je ook nog in kan lopen.
Ja, ik vind dat heel interessant. Van waar ligt nou die grens tussen ruimte en fotografie? En waar overlappen die elkaar? Dus alsof je een soort nieuwe realiteit maakt die een beetje tussen 2 en 3D in ligt. Dat vond ik mooi om te zoeken. Ik had in die expositie bijvoorbeeld ook de vloer gefotografeerd. Dus een tweedimensionale vloer en daar weer een ruimtelijk object van gemaakt. Dus in die tijd ben ik heel erg daarmee begonnen om eigenlijk die grenzen van fotografie nog verder te onderzoeken.
Ja, want hoe denk jij over het afbeelden van ruimte? Meestal als je een foto van een ruimte ziet, dan snap je ongeveer hoe die in elkaar zit. Maar bij jouw werk is dat natuurlijk heel anders. Wat doe jij met het afbeelden van zo'n ruimte?
Ja, dan speel ik heel erg met perspectief en materiaal en boven, onder. Wat is waar en wat is de schaal? Dat is allemaal verdwenen. En dat is natuurlijk, als je zo'n ruimtelijke installatie bouwt, is dat natuurlijk wel heel anders. Want dan is dat gewoon natuurlijk duidelijk, want je bevind jezelf fysiek
in zo'n.
Dus dat is al heel anders, maar als je het dan weer fotografeert, heeft het dan weer nieuwe kwaliteiten. Dus dan probeer ik daar net de hoeken uit te fotograferen die juist die vervreemding nog verder vergroten door weerspiegelingen, door weer materiaal te gebruiken op die prints. Dat is wat ik de laatste tijd veel doe. Bijvoorbeeld de foto's die ik nu laat zien, die zijn ook heel ruimtelijk. Dus daar zijn stukken uitgesneden, dingen opgeplakt. Is het een object, is het een foto? Daar verwerk ik dan ook weer materialen in die ik heb gebruikt in die ruimtes.
En gaat het ook wel eens te ver dat je denkt, nu snap ik zelf niet eens meer wat voor ruimte dit is. Laat staan en kijken.
Ja, regelmatig. Ja. je moet toch, dat is altijd die grens. Je moet toch wel een soort van ingang hebben. Denk van, dit snap ik. Hier gaat het. Hier is een diepte, hier is een.
Een beetje houvast eigenlijk.
Ja, wel een beetje. Anders wordt het, als het echt puur abstract is, dan werkt het voor mij niet.
Je hebt nu een installatie in de Kunsthal in Rotterdam. Kun je eens aan de hand van dat voorbeeld uitleggen welke stappen je doormaakt? Van het gebouw naar de uiteindelijke installatie toe.
Ik ging even terugkijken net. En het is denk ik de vijfde echt ruimtelijke installatie die ik heb gemaakt. Dus de site-specific installatie. En ja, wat ik dan meestal doe, is dat ik me echt laat leiden door de plek zelf. Van heel intuïtief, ik kom daar en nou, wat valt me op? Wat is heel specifiek aan deze plek voor mij? Met een cameraatje loop ik dan echt uren rond. Dus dat kan iets heel concreets zijn, zoals wat ik net zei, de TL-buizen aan de muur. Iets heel plats, of iets heel simpels eigenlijk. Bij de kunstzaal was ik echt gefascineerd door het hele gebouw aan zich. Ik kon de ingang al niet vinden, hoewel ik er al best wel regelmatig ben geweest. Ja. En dan kom je binnen en dan loop je schuin omhoog en dan loop je weer naar beneden. En dan kom je... ik ben hier al geweest. Het is één groot soort modern doolhof waarin... met allemaal reflecties en glas en doorkijkjes en... Dat kun je natuurlijk zien als iets heel negatiefs. Maar ik vond het wel echt heel mooi dat je eigenlijk even in een soort gebouw je onderdompelt in allerlei exposities, kunstwerken. En daar dwaal je even helemaal rond zonder enige referentie naar buiten. Op een gegeven moment ben je klaar. Dan ga je weer naar buiten.
Ja.
Dat is eigenlijk het uitgangspunt geworden voor dit werk. Ik ben gevraagd om dan iets te maken in, dat heet de Hellingbaan. Dus dat is eigenlijk een hele lange gang in de kunsthal met aan één kant een hele grote glazen gevel en aan de andere kant een hele hoge witte muur. Dus best wel een lastige ruimte voor een kunstenaar om iets te maken, of tenminste voor mij. Ik heb dat gevoel van die vervreemding heb ik dus als uitgangspunt genomen, dat dwalen door dat gebouw. En ik ben begonnen met het fotograferen van alle reflecties in het gebouw, omdat de materialen die bijvoorbeeld buiten zijn gebruikt, ook binnen zijn gebruikt. En dat reflecteert in elkaar, dus je weet soms ook niet zo goed wat is een reflectie, wat is een raam. Dat is het uitgangspunt geweest. En wat ik heb gedaan is, ik heb in die hele superhoge hal een soort klein halletje gebouwd door een soort zwevend plafond te bouwen. Dus je loopt dan door een klein gangetje in die enorme hal. En in die enorme hal heb ik het grid van de ramen, dus de kozijnen, heb ik door laten lopen op dat plafond en in de muren. En door middel van daar prints van plekken uit het gebouw aan toe te voegen en heel veel spiegels, krijg je een soort aks in die ruimte waarin alles elkaar weerspiegelt. Ja, ik moet een beetje denken aan de Henny Huisman mini playback show. Dat je dan door zo'n ruimte loopt en een soort magische ervaring hebt van totale desoriëntatie en...
Dus magie en desoriëntatie, wat ze net ook opdook in je fotowerk, dat zijn belangrijke elementen.
Ja, dat even helemaal losstaan van zo'n plek en daar elementen uit te lichten die mij wel opvallen en daar juist de nadruk op te leggen. En die even in het zonnetje te zetten, zeg maar even. Dat je daardoor op een andere manier naar zo'n plek gaat ervaren, dat vind ik wel mooi.
Hoe lang moet zo'n effect duren wat jou betreft? Hoe lang kan het duren?
Ik denk dat heel persoonlijk is, ja. Ja.
Maar wat je net omschrijft, dat je als research urenlang kunt rondlopen in dat gebouw met een cameraatje. Is dat effect ook iets wat je hoopt door te geven op een toeschouwer?
Ja, dat het een soort uitvergrote ervaring van dat gebouw wordt. Dat zou het mooiste zijn als mensen dat zo ervaren. Ja.
En een belangrijk onderdeel daarvan is spiegeling. Je gebruikt veel materialen die weer spiegelen.
Ja, sommige delen reflecteren, sommige dingen zijn spiegels. Andere delen kijk je ook gewoon door het glas naar buiten, maar dat lijkt een spiegel. Andere delen lijken ook weer een spiegeling, maar is een hele grote, hoe noem je dat, behangprint, foto behangprint. Dus dat gaat allemaal naadloos door elkaar heen werken. En dat vond ik wel mooi. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik met die hele grote spiegels werk.
Mm-hmm.
Omdat dat voor mij een beetje hetzelfde effect heeft als een fotoprint. Want het lijkt ook de realiteit weer te geven, maar het is natuurlijk ook maar een plat vlak.
En naar welke sfeer was je op zoek hier in de kunsthal?
Nu ben ik echt heel erg uitgegaan van de materialen die al in de kunst al zelf waren. Dus dat grit van die kozijnen, het glas, waardoor er heel veel reflectie is, het beton. Dus dat heb ik gewoon eigenlijk hergebruikt, maar dan niet letterlijk door ook een glazen pui te bouwen, maar door dat te fotograferen.
Als een soort chameleon die net niet opgaat in zijn omgeving, zeg maar.
Ja, en dat je ook heel erg denkt van, hoe werkt dit nou? Is dit nou onderdeel van het gebouw of is dit onderdeel van de installatie? En waar houdt het een op en waar begint het ander? Dat zou mooi zijn als je dat niet helemaal...
En is het dan jouw ultieme doel dat gevoel nog een beetje na hebt? Dat als je naar buiten stapt, dat je ook dan denkt, kan ik mijn ogen hier wel vertrouwen in onze normale wereld?
Ja, dat, weet je dat ooit als kunstenaar? Dat lijkt me heel lastig hoe dingen doorwerken. Ja, het is mooi als je natuurlijk daarna weer verder loopt, in ieder geval door het museum en nieuwe dingen ontdekt. Dat je ineens ziet hoe raar het gebouw in elkaar zit en meer let op al die reflecties en vervreemdingen die er van zichzelf al zijn.
Mm-hmm.
Zou mooi zijn, maar Ik heb ook weer niet de illusie dat ik iemands blik voorgoed kan veranderen.
Nee, je hebt wat dat betreft geen wereldveranderende ambities.
Nee.
Want wat is dan de belangrijkste daad die je doet met dit werk? Wijs je ook de schoonheid bijvoorbeeld van de architectuur aan? Of is het echt mensen even uit hun realiteit trekken?
Meer dat je je bewuster wordt van de plek en de... vreemde plekken waar wij, ja, ik denk dat toch een groot deel van de wereld zich 90% van zijn tijd op dit soort plekken doorbrengt. En hoe raar die eigenlijk wel niet zijn. En dat vind ik wel mooi om daar een soort bewustwording
te stimuleren.
Ja.
Want hoe vind je dan over het algemeen dat wij omgaan met onze ruimtes? Zouden bijvoorbeeld in kantoren... Ja, zou daar iets moois van gemaakt moeten worden? Want over het algemeen word je daar nou niet echt opgetild als mens zijnde.
Oh, daar zou wel een wereld te winnen zijn, ja. Maar het is niet dat ik dat per se wil veranderen, maar meer een soort mijn verwondering over dat soort plekken wil laten zien. En misschien dat ook meegeven aan anderen, dat die er ook op een andere manier naar kijken. Dat je denkt, dat is eigenlijk heel raar dat we onder dit soort... plafonds leven en onder dit soort, tussen dit soort rare muurtjes. En
dus eigenlijk door het nog raarder te maken, zeg jij, kijk eens goed om je heen.
Ja.
De laatste tijd werk je ook aan losstaande sculpturen. Ik noemde het al even in de inleiding, een bos TL-balken die bij elkaar gebonden is. Vanwaar die verandering naar losstaande sculpturen?
Door gewoon achter die camera vandaan te komen en echt fysiek met die materialen te werken, ontstonden er soms hele interessante dingen die gewoon niet werkten op een foto of op een plat vlak. Maar wel heel, heel mooi werkten als object. Dus heel veel, ik heb best wel veel objecten met TL-lampen gemaakt bijvoorbeeld. En dat werkt niet op een foto, maar... Die hebben een hele rare flikkering in zich, wat je soms hebt in zo'n kantoorpand. Dat het allemaal net even niet. Dat het allemaal net een beetje trilt en aan en uit gaat. Waar je volgens mij iedereen spontaan migraine krijgt. En dat door iets van, ik denk iets van 700 van die TL-buizen bij elkaar te bundelen en aan te sluiten. Werkt dat technisch allemaal niet zo lekker en krijg je zo'n soort effect. Dus dat werkt gewoon heel mooi als object.
Mm.
Ja, die vrijheid geef ik me dan wel om dat ook te doen.
Het is eigenlijk alsof jij de middelen pakt die er al zijn en ze dan net even uitvergroot, net even over de rand duwt.
Ja, zo zou je dat kunnen zien. Ja, of in ieder geval door ze uit te vergroten eigenlijk.
Maar belangrijk bij die uitvergroting is dat je nog ziet wat het is. Bijvoorbeeld bij de TL-balken, daarvan moet je nog zien dat het lampen waren.
Ja, dat vind ik is voor mij wel belangrijk, ja. Dat je zo'n alledaags object, wat overal voorkomt, dat je dat zo uit de context tilt, dat het echt iets heel anders wordt, maar wel herkenbaar is nog als gewoon zo'n doorsnee kantoor-TL-lamp.
En dan is er nog die sculptuur van dat kleine stukje muur dat op zichzelf ook weer tegen een stuk muur aanleunt. Met die rode waas erachter, alsof het licht is, maar het is geen licht.
Ja, ik werk heel veel met neon de laatste tijd. Om Nou, kan ik even moeilijk omschrijven. Oh, maar bijvoorbeeld bij dat werk is het een afdruk van een muur. Een gipsafdruk van een muur. En die leunt dan tegen een andere muur aan. En de achterkant van die plaat is neon geschilderd, waardoor die net lijkt of die licht geeft en een beetje zweeft. Dus zo'n zwevende muur krijg je dan. Dus het is zo'n rare afdruk van zo'n gipsplatenmuur.
Oh, dus het is de reflectie die we zien?
Ja. Dus er zit geen lamp achter of zo.
Het lijkt dan toch alsof je een soort van magie probeert te blazen in die materialen.
Ja, ja, en in die ruimte zo ook. Dus ja, ook nu bij de kunsthal. Het wordt een heel raar soort magisch spiegelpaleis ineens. Waardoor een vrij standaard gang. En dat daar ineens van allerlei speelse dingen gebeuren. Ook door middel van kleur inderdaad. Of neon, of licht, of prints, of...
En waar komt die magie dan eigenlijk vandaan? Wat maakt dat je dat magisch aantrekkelijk vindt?
Nou, dat maakt het leven wel wat draaglijker, denk ik. Ja, het zou toch mooi zijn als je overal gewoon een soort nieuwe realiteit op zou kunnen leggen van hoe het ook zou kunnen zijn. Of een soort fantasie, wat er dan allemaal tussen die muren en plafonds zich zou kunnen afspelen.
Want het leven is niet altijd draaglijk zoals het nu is.
Nou ja, saai. En voor veel mensen een sleur, denk ik.
Is het dan toevallig dat je inderdaad op kantoren komt of rare vliegtuighallen of plekken die magie nodig hebben? Of zou jouw werk ook effect hebben op plekken waar mensen gewoon gelukkig zijn?
Nee, het is wel... Voor mijn gevoel moet het wel een soort... Ja... onduidelijke ruimte zijn waar de functie niet helemaal van bekend is en heel alledaags en waar je ja niet met persoonlijke elementen erin. Dat werkt wel het beste voor mij, ja. Weet je, een plek is die aan ons allemaal toebehoort eigenlijk. Ja.
En dus aan niemand, want inderdaad een hotel of een vliegtuighal... Ja, dat is net persoonlijk genoeg om je niet heel ellendig te voelen, maar ook anoniem genoeg om voor iedereen, om iedereen aan te spreken.
Ja, en heel praktisch gezien, dat soort plekken werken voor mij heel goed om te onderzoeken hoe ik die vertaalslag van ruimte naar fotografie kan maken en weer terug.
Dus... Weet je eigenlijk wanneer je zelf zo'n vervreemding voelde bij het zien van een fotografisch werk of een ander kunstwerk, dat je dacht, hier gebeurt iets bijzonders?
Ja, zoveel. Nee, ik heb niet nu echt even één... Ja, ik weet wel dat ik bijvoorbeeld voor het eerst een foto zag van Lynn Cohen. Die fotografeert allemaal laboratoria en dat soort plekken en onderzoeksruimtes. En dat je haast niet kan stellen dat dat echt bestaande werkplekken zijn. Dat vond ik wel echt heel mooi. Ja.
Wat is voor jou de volgende stap? Want je bent eigenlijk al losgekomen van de camera. Je hebt nieuwe elementen toegevoegd. Je bent losstaande objecten gaan maken. Wat komt er nu?
Ja, dat was de bekende voorbereiding naar dit interview ook een beetje over na te denken. Want ik heb dus 10 jaar geleden of zo best wel de rigoureuze stap gemaakt om echt te gaan bouwen en echt achter die camera weg te komen. En dat was best wel, ook wel een spannende stap. Omdat het gewoon een hele andere manier van werken is. Maar het was uiteindelijk een hele grote bevrijding. En nu... evolueert zich dat heel langzaam in allemaal nieuwe vormen en nieuwe uitingen in mijn werk. Maar het laatste jaar is gewoon heel druk. Ik ben alleen maar aan het werken, ben alleen maar aan het maken. En heel veel aan het uitproberen, wat heel leuk is. Maar ik merk zelf dat het nu misschien alweer een beetje tijd wordt voor wat meer reflectie. Dus ik dacht misschien wat ik toen heb gedaan door mezelf zo'n half jaar te geven... door gewoon lekker in zo'n pand te gaan zitten en uit te proberen. Er hoeft niks uit te komen, er is geen druk, het mag mislukken. Wat ik eigenlijk toen ook wel vanuit ging. Dat ik mezelf nu zo'n tijd zou geven door een half jaar alleen maar boeken te lezen of zo.
En wat zijn dan onderwerpen waar je in zou willen duiken?
Ja, van alles en nog wat. Maakt dus helemaal niks uit. Gewoon echt... gewoon heel veel lezen en heel veel input en heel veel... Ja.
Maar letterlijk alles? Ik bedoel... circushonden of klassieke motoren. Er zal toch wel een bepaalde richting zijn die je interesseert?
Ja, ik denk dat dan van het een ook het ander leidt.
Wat is het eerste boek dat je openslaat?
Nou, ik ben nu een boek aan het lezen van David Hockney en Martin Kaver, The History of Pictures. Nou, dat vind ik gewoon al heel interessant over hoe wij denken over perspectief. Nou, dat is echt een eye-opener en hoe dat door de jaren heen is geëvalueerd en... Ja, daar komt ook een beetje de titel vandaan van de kunsthal.
Zit er eigenlijk iets van jouw persoonlijkheid in jouw werken? Want het gaat heel veel over de formele eigenschappen van een ruimte en hoe je die zou kunnen uitvergroten. Maar gaat het ook wel eens over jou?
Ja, het is denk ik... wat mij fascineert aan een bepaalde plek en hoe ik daar een soort magie in wil brengen of een vervreemding, hoe ik mensen anders naar die ruimte wil laten kijken. Dus dat zit erin voor mij. Ja, dat is mijn wereldje waar je dan even induikt. Ja.
Ja, het is jouw wereldje, maar het is tegelijkertijd ook opgebouwd met de elementen die er al zijn, die uit de omgeving voortkomen.
Ja en nee, want het is ook wel een intuïtief proces hoe ik zo'n ruimte bouw. Bijvoorbeeld dat grid van die ramen van de kunsthal, dat sluit dan in het begin heel mooi aan bij de bestaande architectuur. En op een gegeven moment dansen die een beetje door de ruimte heen en gaat dat eigenlijk een eigen leven leiden. Dus ja, dat hoeft niemand anders zo te zien natuurlijk.
Ja, dat is door jouw unieke hoofd gegaan.
Ja.
Zou dat ook een volgende stap kunnen zijn, dat je nog meer verbouwt en iets minder concentreert op wat er al was in die ruimte?
Dat je er helemaal een eigen identiteit op plakt.
Ja,
dat zou kunnen, maar ik vind juist dat punt van wat is bestaand en wat is toegevoegd, dat vind ik wel heel mooi. Dus dat zou ik, dan zou je het ook gewoon in een galerie kunnen maken natuurlijk. In een witte white cube-achtige ruimte.
Ja.
En ik vind het juist wel heel mooi om te werken met die elementen die er al zijn. Dus wat dat betreft vind ik dat dan niet zo interessant, denk ik. En aan de andere kant doe ik dat wel in mijn eigen atelier. Daar bouw ik ook wel ruimtes en rare objecten. En die, ja, dat is gewoon in mijn atelier. En daar ga ik dan uit van een bepaald materiaal. Dus daar is niet een ruimte waar ik op reageer, maar het is meer een soort materiaalonderzoek.
Waar gaan we je werk kunnen zien als het allemaal weer mag, coronatechnisch?
Ja, dat is, ik hoop dat de musea dan 26 mei opengaan. In de kunsthal. En die blijft dan gelukkig wel tot 5 september te zien. Dus dat is wel heel fijn. Want eigenlijk zou het in januari open gaan tot april. Dus het is ook al een tijdje klaar. Dus het is best wel
staat
heel...
Erachter.
Ja, het is gewoon heel raar. Ja, even afstoffen en dan kan iedereen komen, hoop ik. Ja.
En dan mag je het ervaren.
Ja.
Is het ook vanaf buiten te zien eigenlijk?
Ja, maar dan is wel die beleving is wel echt veel minder. Maar je kan het wel een beetje zien en dan ook nog alleen door de week. Want in het weekend gaan de hekken voor de... doorgang. Dus, maar door de week zou je naar binnen kunnen gluren. Ja. Ja.
Dus dan hebben we toch een kleine preview.
Ja, een kleine preview kan. En er komt ook een kleine publicatie bij die je dan kan kopen. Ja, nee, je moet het echt beleven in het echt. En ik ga in eind mei heb ik ook nog een opening in Nijmegen. Een duo-installatie samen met Cindy Bakker, Rotterdamse kunstenaar. Waarin we in de oude honigfabriek, de fabriek eigenlijk een soort van nieuw leven willen inblazen weer. Door... Ja.
En daarna de boeken in.
Ja, wie weet. Ik hoop dat er tijd voor is. Dat zou wel heel lekker zijn. Ja, ja.
Dankjewel.
Jij bedankt.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Wij zijn er volgende week weer. Graag. Tot dan.